Gemeente, de collecten in deze dienst zijn voor de kerk bestemd en bij de uitgang, zoals we dat gewoon zijn, voor het bouwfonds. Dus in de dienst voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is vanmiddag uit Jozua 2, de verzen 1 tot en met 13. Jozua 2, 1 tot en met 13 en de verzen 23 en 24. Jozua 2, tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook deze middag alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 135, het eerste, het derde en het twaalfde vers. Psalm 135, waarin de lof op de Heere wordt gezongen. Prijs de naam van uw God, zere knechten, hier vergaard. middag belijdenis van ons geloof met de kerk van alle tijden en alle plaatsen met de 12 artikelen. En we zingen daarna van Psalm 34 het eerste vers. Ik loof den Heer, mijn God en mijn zang klinkt op naar het hemelhof en mijn mond zing eeuwig tot zijn lof. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag uit de schrift Jozua 2, de eerste 13 verzen en ook de laatste twee verzen, 23 en 24. Jozua 2, 1 tot en met 13 en 23 en 24. Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende, ga heen. Bezichtig het land en Jericho. En zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een boer, wier naam was Rahab, en ze sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschapt, zeggende, zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls, om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab, zeggende, breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn. Want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en ze had hen verborgen. En zeide aldus, er zijn mannen tot me gekomen, maar ik wist niet van waar ze waren. En het geschiedde, als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaag hen haastig na, want ge zult ze achterhalen. Maar ze had hen op het dak doen klimmen. En ze had hen verstoken onder de vlastoppels die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren. En men sloot de poort toe nadat ze uitgegaan waren die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom ze tot hen op het dak. En ze sprak tot die mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. En dat u lieder verschrikking op ons gevallen is. En dat al de inwoners van dit land voor uw lieder aangezicht gesmolten zijn. Want we hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw lieder aangezicht, toen ge uit Egypte ging. En wat ge lieden aan de twee koningen van de Amorieten, Sion en Og, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart. En er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieder tegenwoordigheid. Want de Heere, uw lieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan zweer mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid uw lieden gedaan heb, dat ge ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis. En geeft mij een waarteken, dat ge mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters, met alles wat ze hebben, en dat ge onze zielen van de dood redden zult. En dan de laatste twee verzen. Zo keerden die twee mannen weer, gingen af van het gebergte, voeren over, kwamen tot Jozua, de zoon van Nun, en ze vertelden hem al wat hun wedervaren was. En ze zeiden tot Jozua: zeker, de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven. Want ook zijn al de inwoners van het land voor onze aangezichten gesmolten. Tot zover. Wij willen samen tot de Heere gaan in ons gebed. En wij willen denken aan zuster Snetselaar van de Spoorlaan, die de afgelopen week een oogoperatie heeft moeten ondergaan in het ziekenhuis van Utrecht. Denken ook aan Regina van den Bos van de Sparrelaan, die tenminste 6 weken met haar been in het gips moet. Dat is voor haar toch heel ingrijpend. En we denken ook aan degenen uit ons midden die in het ziekenhuis verblijven, zuster Zwart en zuster van Hardeveld, en ook aan onze zuster van de Weert Bos in de Riethorst, die daar al zo'n hele tijd verblijft en het gaat nog niet zo erg vooruit met haar. We willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken. Heere in de hemel, we zijn weer in uw huis gekomen, nadat we vanmorgen ook in uw huis hebben mogen zijn en uw woord hebben mogen ontvangen en overdenken. En nu, in de tijd tussen de diensten, heeft u ons ook alles gegeven wat we nodig hadden voor de instandhouding van ons lichaam. En nu zijn we vanmiddag weer opnieuw als gemeente bij elkaar hier in uw huis, om voedsel te ontvangen voor ons hart. Dat hebben we net zo goed nodig als voedsel voor ons lichaam. Het geestelijk leven kan immers alleen bestaan en blijven voortbestaan als het gevoed wordt. En waar zal het anders uit gevoed worden dan uit uw woord, Heer? En nu bidden we van u, of u wilt geven dat we ook dat woord vanmiddag als voedsel mogen ontvangen. Dat het ons geven zal wat we behoeven. U kent onze noden, u weet wie we zijn. Laat het woord open mogen gaan. Laten de bemoedigingen ons mogen vertroosten. Laten de vermaningen ook door ons verwerkt mogen worden. Dat we ook misschien een bepaalde ding in ons leven ook daarmee aan het werk mogen gaan. U weet wat we nodig hebben. Uw geest, Heere. Laat die ook vanmiddag in ons midden werken. Uw heilige geest die opent, die het woord opent, verstaanbaar maakt. Die de toepassingen duidelijk maakt voor ons eigen hart en leven. Uw heilige geest die woorden geeft aan uw knecht om te spreken. Laat uw geest rijk in ons midden zijn, ook vanmiddag. We mogen daar toch op pleiten, op die belofte dat u het gezegd heeft. Dat evenmin als een vader het goede aan zijn zoon zal onthouden. Dat u als de hemelse Vader de Heilige Geest zult onthouden aan wie u daarom vraagt. Heere, denk ook aan allen die met ons meeluisteren. Dat zijn allereerst de leden van onze eigen gemeente die via de kerktelefoon met ons verbonden zijn. Maar dat zijn vanmiddag ook zoveel anderen die via de Stilok mee mogen luisteren. Die ook aan huis gebonden zijn dikwijls. Wilt u ook allen die meeluisteren, uw bijzondere zegen geven. Heer in de hemel, wij willen in deze dienst ook heel bijzonder aandacht vragen voor onze zuster Snetselaar van de Spoorlaan, die in de afgelopen week geopereerd werd aan haar ogen in het ziekenhuis van Utrecht. U weet dat onze zuster al zo lange tijd ook met de ogen topt. Dat het best ook spanning geeft. En dankbaar dat ze door de operatie heen geholpen is. En wilt u nu ook deze behandeling zegenen, Heere? Uw zegen, daar zijn we altijd van afhankelijk. Geef die aan haar. Ondersteun onze zuster ook in al deze dingen. Dat heeft ze ook zo nodig. We willen ook bijzonder aan u opdragen, Regina van den Bos. Regine die tenminste 6 weken met haar been in het gips moet zitten. Dat valt voor haar niet mee. Heere, wilt u bij haar zijn? Wilt u haar ondersteuning geven? Wilt u ook haar ouders gedenken? En zo samen met elkaar doen ervaren dat u hen helpt. Heere, wij willen vanmiddag ook aan u opdragen, allen die uit ons midden in het ziekenhuis liggen, die soms al lange tijd daar verblijven. Onze zuster Zwart Emmink. Een moeilijke tijd ligt achter haar. We zijn dankbaar dat u haar tot hiertoe nog gespaard heeft. Maar wil onze zuster verder ook alles schenken. Gedenk haar in uw gunst. We dragen ook zuster van Hardeveld aan u op. Die het ook niet zo gemakkelijk heeft lichamelijk. En geestelijk wilt u haar ondersteuning en bijstand schenken. En we denken ook, Heere, aan onze zuster van de Weert Bos, die al zo lange tijd in de Riethorst is. En met wie het nog niet zo goed vooruit gaat. Psychische moeite, wat zijn die ook in grijpen? Wat kan het allemaal lang duren? Heere, ontfermt u zich over haar. We willen allen aan u opdragen in ons midden die zorgen en moeite kennen. Die misschien niet met name genoemd worden, maar die in hun leven soms ook al zo lange tijd onder dat verdriet zuchten. Of die moeite en die zorg in hun leven kennen. Heere, gedenk ze, ontfermt u zich. Want als u zich ontfermt, dan kunnen we verder. Dan hebben we troost, ondanks onze moeite. Heer in de hemel, wij willen zo samen tot u komen. Wij willen ook voorbeden doen voor de gemeente waarmee wij ons verbonden voelen in Bulgarije. Morgen zullen onze broeder en zuster Mook een reis gaan maken naar Bulgarije. Ze zullen in hun vakantietijd op de gemeente daar bezoeken. We bidden van u of het een goede reis mag worden. En of de contacten ook verstevigd mogen worden. Dat het tot wederzijdse bemoediging mag zijn. Gedenk ook de gemeenten daar, die het in zoveel opzichten zoveel moeilijker hebben dan wij. Zo komen we samen tot u, Heer. We hebben u altijd veel te vragen als we bidden. Maar geef bovenal dat we dankbaar mogen zijn. Dankbaar voor al die zegeningen en weldaden die we uit uw hand ontvangen. Geef ons daar ook steeds weer oog voor. Dat we inderdaad uw goedheid iedere keer weer opnieuw mogen loven. Want u bent toch zo goed voor ons, Heer. Zeker als we beseffen wie we zijn en wat we verdienen. Zo komen wij samen tot u. Heere, hoor ons bidden. Zegen ons zo samen. Alleen uit genade. Alleen om Christus Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 105, het 7e, het 8e en het 24e vers. En dat heeft ook betrekking op dat gedeelte dat we samen gaan overdenken uit Jozua. Psalm 105, vers 7, 8 en 24. Hij sprak: ik zal de schoonste landen, ik zal Kanaan leveren in uw handen, het welk het snoer van uw erfdeel zal wezen. En dan het 8e vers, geleid door zere alvermogen, zijn ze van volk tot volk getogen. En dan het 24e vers, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen en zijn wet betrachten. Kijk, daar gaat het om. De Heere geeft zijn weldadigheid, opdat we naar hem zouden horen in zijn wegen, zouden wandelen. straks uit Psalm 107, en daarvan het 22e vers. Psalm 107, vers 22. Wie wijs is, merkt die dingen en geeft verstandig acht op zere handelingen, zo vol gunst als macht. Het uitgangspunt is dat wat we samen gelezen hebben uit Jozua 2 met als bijzonder aandachtspunt het eerste vers. Jozua, de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden gezonden van Sittim, zeggende: ga heen, bezichtig het land en Jericho. En ze gingen en kwamen ten huize van een vrouwenhoer, die naam was Rahab, en ze sliepen daar. Gemeente, alle eeuwen door hebben volken elkaar bestreden. En dat gaat door tot op de huidige dag, zoals we allemaal ook wel weten. Een triest gegeven. Want wat is er niet in bloed gevloeid zo in de loop der tijden en eeuwen? Wat is er ook niet ontzettend veel schade aangericht door al dat oorlogsgeweld? Ontzettend. In het boek Jozua lezen wij dat ook het volk Israël meer dan eens oorlogen heeft gevoerd. En dat, ja, toch ook met alle gevolgen van dien, dat is duidelijk. En als je dan dat boek Jozua zo eens een keer doorleest, dan komt eigenlijk meteen die vraag naar voren van, ja, kan dat nou eigenlijk wel, hè? Israël, het volk van God, afgezonderd om hem te dienen. Kan dat eigenlijk wel, dat dat volk zo veel oorlogen voert? Hè? Had het toch niet een soort van een voorbeeld moeten zijn voor alle volkeren? Een voorbeeld van vredelievendheid. Had het niet zo moeten zijn dat de volken naar Israël hadden gekeken, hadden gezegd van nou, en zo moet het. Geen oorlog, geen strijd. Hè? Liefde, vrede. Dat zijn toch de eigenschappen die bij het volk van God horen? Ja, dat kan dan wel eens bij je boven komen als je zo dat boek Jozua leest, hè? En toch, gemeente, weet u, wij zullen één ding niet in het oog moeten verliezen, en dat is dit. Als in dat boek Jozua het volk steeds weer een oorlog voert, hè, dan is dat niet zomaar, dan is dat omdat God dat heeft gezegd. En dat klinkt misschien wel heel tegenstrijdig. Hoe kan de Heer nou opdracht geven tot strijd? Dat is een vraag die ik vandaag niet wil beantwoorden, die misschien verderop in onze overdenking nog wel eens naar voren zal komen. Maar dat is toch wel aan de orde. God heeft gezegd dat ze moesten strijden. Kanaan, hij heeft het beloofd, ze mogen het in bezit nemen, maar ze moeten er wel voor strijden. Kanaan, het beloofde land, wordt niet zonder strijd ontvangen. Dat is een ingrijpend gegeven. Dat moeten we voor ogen houden als we de geschiedenissen van Jozua overdenken. En wat we ook tegen elkaar moeten zeggen is, gemeente, dat daarin ook een, laten we zomaar zeggen, een stukje onderwijs ligt. Kanaan dat boven ligt. Het hemelse Kanaan. Het wordt beloofd. De Heere geeft het. Maar het wordt nooit ontvangen zonder strijd. Zonder strijd, zonder geestelijke strijd op deze wereld. Wij willen vanmiddag samen stilstaan bij het begin van die strijd om Kanaan. Het blijkt zo te zijn dat voordat men daadwerkelijk het land binnengaat en de strijd aanbindt, dat men eerst verkenningen uit laat voeren. Een tweetal verkenners wordt door Jozua op weg gestuurd. Het land moet doorzocht worden. En dan gaat het vooral om één stad, Jericho. Een versterkte stad. En wij lezen in Jozua 2 hoe het allemaal in zijn werk gaat. We lezen ook wat uiteindelijk door die verkenners is bericht. Ze komen met goede berichten thuis. Het is zo dat het land met niet al te veel moeite in bezit genomen zal kunnen worden. Want God heeft dat land in hun macht gegeven. We zullen vanmiddag samen een ogenblik bij dit tweede hoofdstuk ons bepalen. Ik heb als thema gekozen op verkenning. Op verkenning. Israël staat hier in Jozua 2 onder leiding niet meer van Mozes. Israël staat onder leiding van Jozua. Mozes is overleden. Jozua heeft zijn taak overgenomen. En dan wil ik eigenlijk vanmiddag eerst eens een keer met u, met jou bij stilstaan. Wie is nou die Jozua? We kennen die naam natuurlijk, hè? Jozua. Oh ja. Maar wie is die nou? Een paar dingen. In de eerste plaats wordt Jozua in de Bijbel heel vaak de dienaar van Mozes genoemd. Hè? Je leest in het Oude Testament dat toen Mozes de berg Horeb opging om daar de wet van de Here te ontvangen, dat Jozua daar ook bij was. Er waren er meer mensen bij. Op een gegeven moment gaan die mensen weer terug. En dan gaat Mozes, die gaat met Jozua nog iets verder de berg op. Tot op een gegeven moment ook Jozua achter moet blijven, want dan gaat Mozes alleen naar de top. Jozua is erbij. Jozua behoort tot die mensen die bij Mozes waren toen hij de wet op de Horeb heeft gekregen. Hij heeft er ook 40 dagen moeten wachten op Mozes. 40 dagen, bijna 6 weken, wachten op Mozes. U weet, gemeente, daarna heb je dan die zonde met het gouden kalf, hè? Ja, ontzettend. En het gevolg van die zonde met het gouden kalf is dat God niet meer in het midden van dat volk wil wonen. Dan geeft God opdracht om die tent van de samenkomst, om die buiten het legerkamp te zetten. Dat is heel ingrijpend geweest. Daarmee heeft God aangegeven van, ik wil eigenlijk niets meer met dat volk van doen hebben. Vanwege zijn verbondstrouw kon hij niet van dat volk af. Maar u begrijpt hoe of God voor moeite heeft ervaren in die zonde van dat gouden kalf afgodendienst. Het is God een gruwel. Nou, als dan die tent van de samenkomst buiten een legerplaats staat, dan mag Mozes er naartoe. En dan mag ook Jozua er naartoe, de anderen niet. Mozes en Jozua, die mogen dan naar die tent van de samenkomst toe. Hè? En daar heeft hij heel wat gehoord. Daar in die tent van de samenkomst, daar heeft hij gehoord dat God tegen Mozes sprak, van aangezicht tot aangezicht. Dat staat in de Bijbel. Dat is het voorrecht dat Mozes heeft mogen ervaren, dat God met hem sprak zoals wij mensen met elkaar spreken. En Jozua heeft dat mogen horen, hoe God met Mozes sprak. En hij heeft het ook mogen horen hoe Mozes met God sprak. Hij heeft ook mogen horen hoe Mozes voorbeden deed voor het volk. De noden van het volk bij de Heere neerlegt. En zo heeft hij daar heel veel geestelijk onderwijs mogen ontvangen. Jozua, hij is de opvolger geworden van Mozes. Hij is een man die al een enorme opleiding heeft gehad voordat hij tot opvolger werd benoemd. Een geestelijke opleiding. Ook een militaire opleiding heeft hij gehad. Want een van de verspieders die Mozes naar Kanaan heeft gezonden, was ook deze Jozua. Nou, gemeente, hè, zo even kort samengevat. Jozua, een man die de Heere vreest. En dat is het belangrijkste wat van een mens gezegd kan worden.
Wij zijn vaak onder indruk van wat mensen presteren in de maatschappij. Dit bedrijf neergezet, die sportprestaties geleverd. Dat zijn grote mensen. Nee, grote mensen zijn mensen die de Heere leren dienen en vrezen. Dat is het allerbelangrijkste. Van Jozua wordt het gezegd, hè? Een man, de knecht van Mozes, maar in de eerste plaats degene die de Heere mocht vrezen. Zo is hij ook een goede leider geworden van het volk. En toen Mozes overleden was, is hij tot opvolger aangewezen. Gemeente, ik wil eigenlijk nog één ding over Jozua zeggen, en dat is dit. Toen hij tot opvolger van Mozes werd aangewezen, toen had hij dat natuurlijk wel verwacht, hij wist dat. Hè? Maar toch, toen dat moment gekomen was dat hij het moest gaan doen, toen zag hij die enorme taak voor zich. Hij moest dat volk straks Kanaan binnenleiden. Hij zou ook de strijd moeten aanvoeren. En dan lees je in hoofdstuk 1, dat lees je dan tussen de regels door, dat hij er geweldig tegenop gezien heeft. Dat hij zoiets gehad heeft, van hoe kan een mens nou zo'n grote taak vervullen? Dan is die grote Jozua een klein mens. En dan gaat de Heere hem bemoedigen. Dat lees je in dat eerste hoofdstuk, dat de Heere zegt, dan moet je sterk zijn, hè? En dan moet je goede moed hebben, Jozua. Je hoeft niet te verschrikken. Je hoeft niet je te ontzetten. Want ik ben met je. En als ik met je ben, dan gaat het goed. Dan komt het goed. Ondanks alles. Ik zeg niet dat je een makkelijke weg zult gaan. Maar ik beloof wel dat ik bij en met je zal zijn op al je wegen. He? Dus ik vind het eigenlijk ook een prachtig gegeven uit Jozua 1. He? Dat de Heere Jozua bemoedigt, omdat Jozua de kracht niet vond in zichzelf. Hè? Wat is dat toch een goede eigenschap? Allereerst natuurlijk voor geestelijke leiders. Hè? Als je de taak hebt in het ambt te staan, ouderling, predikant, diaken, om de gemeente leiding te geven, dan komt dat altijd verkeerd als je denkt, dat doen we wel, dat kan ik wel, dat gaat wel. Nee, dat moet altijd zo in afhankelijkheid. En wie zijn we toch dat we geestelijke leiding kunnen geven? Heere, geef ons wat we nodig hebben om ons ambt te kunnen vervullen. Ja. Nou. Jozua, de opvolger van Mozes. Hij moet dat volk Kanaan binnenleiden. Hij gaat dat ook doen. En dan gaat hij in de eerste plaats kenners op pad sturen om de situatie te bekijken in Kanaan. En dat is een heel verstandig gegeven. In een oorlogssituatie worden altijd eerst verkenners uitgezonden. Dat gebeurt ook vandaag de dag nog. Het gaat natuurlijk vandaag de dag veel makkelijker dan toen. Je hebt allerlei apparatuur. Onlangs las ik nog dat het leger, ons Nederlands leger, ook weer een nieuw voertuig had laten ontwikkelen voor de verkenning. Ja, je kan tegenwoordig met allerlei middelen, camera's, zelfs vanuit de ruimte, kun je de vijand bespieden. In die dagen was dat natuurlijk niet mogelijk, maar ook vandaag wordt er nog altijd verkend voordat er gestreden wordt. Nou, moet ik u zeggen, gemeente, dat het wel eens gezegd is van, waarom heeft Jozua nou verkenners uitgezonden, terwijl de Heere zijn belofte had gegeven dat dat land voor Israël zou zijn? Je zou toch eigenlijk zeggen van, ze hadden toch zo binnen kunnen gaan? Als je dan weet dat je het zult ontvangen, dan hoef je toch er niet over in te zitten. Dan ga je toch gewoon doen wat je wilt. Het opmerkelijke is dat Jozua wist dat God dat land zou geven. En toch nog eerst verkenners heeft laten uitgaan. Waarom? Omdat Jozua wist van, we hebben onze verantwoordelijkheid. En de Heer heeft niet gezegd welke tactiek er toegepast moet worden. Hij heeft gezegd er moet gestreden worden. Er moet echt gestreden worden. En dat betekent verantwoordelijkheid voor Israël. Ziet u dat je hier ook weer die twee dingen naar voren ziet komen die je zo vaak ook tegenkomt. Hè? Van bidden en werk. De Heere die zijn belofte geeft. Maar de mens die ook zijn verantwoordelijkheid blijft houden. Je ziet dat heel vaak dat mensen dat een beetje uit elkaar trekken. Die zeggen nou de Heere belooft en ze gaan afwachten. Of er zijn mensen die zeggen nou ja wij moeten het doen. Die eigenlijk de belofte van God niet echt achten. Nee, je moet dat bij elkaar houden. De Heere belooft het. Maar dat sluit onze verantwoordelijkheid niet buiten, maar juist in. Ze moeten strijden om dat land in bezit te krijgen. Hè? Ondanks die belofte. En ze moeten het op een verantwoorde manier doen. Ze moeten weten wat ze doen. Niet zomaar wat, dan kost het mensenlevens. Dan kost het heel veel mensenlevens. Nee, ze moeten weten wat ze doen. En Jozua is een geestelijk mens. Hè? En Jozua weet. God geeft het. Maar wij moeten strijden. En daarom verkennis. Eerst verkennen. Waar is de vijand? Wat zijn de sterke en de zwakke punten in de verdediging? Hoe is de stemming onder de mensen daar? He? Nou. Jozua neemt de strijd ter hand. En het eerste wat hij doet is verkennis uitzenden. Trouwens net wat Mozes ook al gedaan heeft. Want Jozua was zelf een van die 12 geweest, hè, die door Mozes was uitgezonden. Hij doet precies zoals Mozes toen ook heeft gedaan. Hè. Die verkenners, die krijgen de opdracht mee, gemeente, jullie moeten het land bezichtigen en Jericho. Jericho. Ja, daar ging het eigenlijk. Jericho was de eerste stad die ze zouden moeten gaan innemen. Een sterke vesting. Ja. En ze gingen dan ook meteen naar Jericho, deze verkenners. Ze namen hun intrek in het huis van een zekere Rahab. Ik heb gelezen dat ze een soort van een dorpsherberg zal hebben gehad. En uit latere gegevens blijkt dat die herberg bovenop de muur van Jericho was gebouwd. Helaas ging ze in haar dienstverlening wel heel erg ver. Verder dan ze had mogen gaan. En was het niet zo'n heel erg nette gelegenheid die ze runde. Er is wel eens gesuggereerd, gemeente, dat die twee verkenners naar het huis van Rahab zijn gekomen om van haar bijzondere diensten gebruik te maken. Maar daar geloof ik eigenlijk niks van. Want Jozua wist wie hij uitzond. Jozua wist dat als ik mensen uitzend die niet weten wie God is en die niet vrezen, die de Heere niet vrezen, dan gaat het fout. Dat had hij zelf meegemaakt toen die 12 uitgezonden waren. Toen had hij, Jozua, samen met Caleb tegenover die 10 gestaan. Weet je nog wel? Die 10 die zeiden, we moeten het land niet binnengaan, dat gaat niet goed. Als een mens niet geestelijk is, hè, dan komt het verkeerd. Dan kijken we verkeerd tegen de dingen aan. En daarom kunnen we ervan op aan dat hij, toen hij zelf verkenners uitzond, dat hij goed geweten heeft wie hij uitgezonden heeft. Dat zullen mensen geweest zijn die echt de Heere hebben lief gehad en die de beloften hebben geloofd. Ik geloof er niks van dat ze, om van haar bijzondere diensten gebruik te maken, het huis van Rahab zijn binnengegaan. Ik denk dat het meer zo is, ze had een dorpsherberg zoals ik zei en daar hebben ze willen overnachten. De komst van de mannen in Jericho blijft niet onopgemerkt. Nee. De volgende dag staat de politie aan de deur. Rahab, we hebben gehoord dat hier twee mannen zijn gekomen van de vijand. Ze gaan het land doorzoeken. Waar zijn ze? Op. Hier, op met die mannen. En wat doet ze dan? Gaat ze dan die mannen inderdaad in handen van de politie overleveren? Zegt ze nou tegen die politie, ga maar naar boven, daar zitten ze. Onder De stoppels van het vlas, daar heb ik ze verborgen, daar kun je ze vandaan halen. Nee, ze leidt de politie om de tuin en ze zegt, ja, ja, het is waar, die mannen zijn hier geweest. Ik was er eigenlijk niet van op de hoogte dat het vijanden waren. Ja, want anders had ik ze natuurlijk meteen wel overgeleverd. Maar toen het donker was, toen zijn ze gauw vertrokken voor het sluiten van de poort. Als je snel bent, kun je ze nog wel achterhalen. Een merkwaardige reactie van Rahab. Hè? Als je daar eens over nadenkt, gemeente, van de kant van de inwoners van Jericho uit bekeken, pleegden ze landverraad. Ja, toch. Ze verriet haar eigen volk ten gunste van de verkenners. En toch, en daar willen we het vanmiddag samen nog even over hebben, het is opmerkelijk dat de Bijbel het anders taxeert. Hè? Want weet u wat in Hebreeën 11 staat? Daar staat, door het geloof is Rahab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Rahab wordt in Hebreeën 11 een gelovige vrouw genoemd. Rahab krijgt zelfs een plaats in die eregalerij van de geloofshelden. En dat is Hebreeën 11. Ze staat op één lijn met grote namen als Jozef, Mozes, Samuel. Hoe kan dat? Waaruit blijkt dan haar geloof? Nou gemeente, ik zal u zeggen, een tipje van de sluier die wordt opgelicht als we samen lezen wat Rahab tegen die verspieders, die verkenners heeft gezegd. Toen de politie weer vertrokken was, toen klom ze spoorslags naar het dak waar die mannen verborgen waren. En toen zei ze tegen hen, wij hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelfzee heeft uitgedroogd voor uw aangezicht toen u uit Egypte ging. En wij hebben gehoord wat u aan die twee koningen van de Amorieten, Sion en Og, hebt gedaan, die aan de overkant van de Jordaan woonden. En ze vertelde wat voor reactie dat teweeg gebracht had bij de mensen van Jericho. Als wij dat hoorden, versmolt ons hart. Er is helemaal geen moed meer in iemand van ons vanwege uw tegenwoordigheid. Het horen van wat God had gedaan, dat had in Jericho voor paniek gezorgd. En ze zeiden, we kunnen onmogelijk weerstand bieden. De algemene stemming was, laat ons maar afwachten tot Israël komt, want we kunnen toch niks gaan doen. Wat moeten we tegen een volk met zo'n God? Let u er wel op, gemeente, dit is een slaapse onderwerping geweest. Hè? Dat moet ik heel nadrukkelijk zeggen. Een slaafse onderwerping aan God. Hè? Niet van, hè, wij erkennen de grootheid van de Heere. Nee, maar ja, als de Heere zulke grote dingen gedaan heeft, als hij de Schelfzee uitgedroogd heeft, ja, dan kunnen wij niks meer. Dan moeten we het maar over ons heen laten komen. Een onvrijwillige, slaafse onderwerping aan God. Toen ik dit gedeelte overdacht, toen dacht ik bij mezelf, zo zal het straks ook wezen. He, op de dag van de dagen, als de Heer Jezus terugkomt, dan zal het ook zo wezen. Dan zullen de mensen van angst en van schrik, zullen ze roepen tot de bergen en tot de heuvels, willen jullie ons bedekken, want hoe kunnen we ooit bestaan voor het aangezicht van die heilige God? Slaafse vrees. Dat is geen zaligmakende vrezen des Heren. Daar word je niet behouden door. Slaafse vrees. Rahab was ook onder de indruk van Gods woorden en Gods werken. Maar zij was op een andere manier daarmee aan het werk gegaan in haar hart, in haar leven. Toen Rahab hoorde wat God voor zijn volk had gedaan, toen keek ze om zich heen. En toen zag ze al die goden die misschien ook wel in haar eigen huis stonden, van hout en van steen en al die afgoden, die beelden. En toen realiseerde ze zich, die beelden die hebben handen die niet iets aan kan tasten. Die beelden hebben voeten die niet kunnen lopen. Ze hebben een mond die niet kan spreken. En ze hebben een oog die niet kunnen zien. Het zijn allemaal maar stomme beelden. Echt stomme beelden. En toen beseften ze, die goden die ik dien, die zijn dood. Daar heb ik niks aan. Die verlossen niet, die beschermen niet. Maar de God van Israël is anders. Hij is de levende God. Hij bevrijdt zijn volk, zelfs dwars door de zee heen. Hij is degene die werkelijk leeft, beschermt en regeert. En toen ze dat ook besefte, toen kwam er in haar hart een keuze voor de Heer, de levende God. Weet u dat ze die geloofskeuze gemaakt heeft, gemeente? Daar willen we toch samen nog even bij stilstaan. Dat ze die geloofskeuze gemaakt heeft, bleek duidelijk ook uit haar woorden tegen die Israëlitische mannen. Ze zei, de Heere uw God is een God in de hemel, boven en op de aarde, beneden. Hij woont in de hemel, maar hij werkt op de aarde. Hij is de levende God. Ze zei het met andere woorden. Maar je kunt deze woorden eigenlijk op één lijn zetten met de woorden die later door Rut zijn uitgesproken. Hè? Rut, die het zo kernachtig uit mocht spreken. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. Die geloofskeuze. Daar komt het nou op aan. Hè? Voor ons mens. Ook voor ons. Dat is ook wat we vanmiddag tegen elkaar moeten zeggen. Ook voor ons. Als we die geloofskeuze mogen maken voor de levende God. Hè, dan zijn we behouden mensen. Hè, ook al blijven we in onszelf nog zoveel ongerechtigheden opmerken. Ook al blijven we onder de maat. We zijn toch behouden mensen. Als we die geloofskeuze mogen maken voor de levende God. Want de Heere is degene die bevrijdt, die verlost, degene die tot hem gaat. Ja. Hij heeft Israël bevrijd uit Egypte. Maar hij heeft een nog grotere verlossing gegeven in zijn eigen zoon. Toen hij zijn eigen zoon naar deze wereld zond, de Heere Jezus. Toen ging het om de verlossing uit het diensthuis van de zonde. Om wegleiding uit de eeuwige moerassen van de ondergang. En daarom, als we bij hem zoeken, bij de Heere en zijn Zoon, de Heere Jezus, dan zijn we behouden mens. Mag ik nou vanmiddag eens vragen aan jou, hè? Die geloofskeuze van Rahab, heb jij die al gemaakt? Ben jij al zover? Kijk, er kunnen soms heel wat weerstanden zijn in je hart. Maar ik zou vanmiddag tegen je zeggen, wat weerhoud je nou eigenlijk om de Heere te dienen? Hij is de levende God. Als je de Heere niet wil dienen, wie wil je dan dienen? Al de goden van deze wereld zijn dode afgoden. Ben je er achter? En al datgene wat op deze wereld te verkrijgen is, moet je straks ook weer inleveren. Je kan er niks mee. Goud en zilver, eer en roem. Je moet allemaal inleveren. Maar de Heere is de levende God. Die genade geeft. Die het leven geeft. Aan allen. Ja, werkelijk aan allen die tot hem komen. Ik zou tegen jou willen zeggen. Zoek het nou niet langer buiten hem. Maar zoek het bij je. Ga tot de Heere, de levende God. Zeg net als Rahab. Ik weet. Hij is God boven in de hemel. En hij is ook God beneden op de aarde. Rahab, een gelovig mens. Weet u, gemeente, nog één aspect. En dat is dit. In het Nieuwe Testament staat, om precies te zijn bij Jacobus, Rahab is uit haar werken gerechtvaardigd. Ik hou even stil, want dan laten we dat even op ons inwerken. Rahab uit haar werken gerechtvaardigd. Rahab heeft uit haar daden laten zien dat de geloofskeuze voor de Here echt menens was. Geloof en werk hebben alles met elkaar te maken. Wie de geloofskeuze mag maken voor de Here, gaat ook in zijn leven daar iets van laten zien. Dat kan niet anders. Ze heeft het laten zien in haar leven. Dat ze een oprecht gelovig mens was geworden. Ja, zeg je. Of u, ja, nou begrijp ik het even niet. Toonde Rahab nou haar geloof uit haar werk? Maar het waren toch wel keiharde leugens die ze de politie voorhield, of niet dan? Kun je nou ook al met leugens voor God bestaan? Hoe zit dat nou? Gemeente, wij moeten beseffen dat Rahab op het moment dat de politie aan de deur kwam, dat ze twee mogelijkheden had. Hè? Ze had kunnen zeggen, ja, die verkenners die zijn hier, ga ze maar halen. Wat was er dan gebeurd? Nou, er waren de verkenners die waren meegenomen, waren ondervraagd, waren misschien mishandeld en misschien wel gedood. Het zou best zo hebben kunnen lopen. Rahab kon ook iets anders doen. Rahab kon ook zeggen, ik zeg u, ze zijn hier niet. En daarmee liet ze dan eigenlijk uitkomen dat ze het leven van deze verkenners hoger had dan de waarheid tegenover de politieagenten. Daarmee liet ze uitkomen dat ze eigenlijk aan de kant stond van Israël. Dat ze aan de kant stond van Israëls God. Nou, begrijpt u, dat heeft ze nou gedaan. Ze heeft laten zien dat ze aan de kant stond van de levende God. En dat ze de liefde voor het leven van Gods volk meer, dat ze meer liefde had voor het leven van Gods volk dan voor de waarheid aan de ongelovige politieagenten. Kijk, en dat is het, hè? Dat is het. Hè? Het leven van ons mensen. We komen wel eens een keer in situaties terecht waarin dingen niet altijd even makkelijk liggen. We noemen dat wel eens een keer met een moeilijk woord botsing van plichten. Dan moet je aan de ene kant moet je de waarheid spreken. Aan de andere kant weet je dat als je dat doet, dat het geweldige gevolgen kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan oorlogstijd. Het was eigenlijk ook oorlogstijd. Hè? Maar ook in de Tweede Wereldoorlog kwam het voor. Hè? Mensen hadden onderduikers. Maar de Duitsers kwamen aan de deur en die zeiden van, heb je onderduikers? Ze zei ja, was niet best voor die mensen. Ze zei nee, dan loog je. Maar je had dan wel het leven van die mensen lief. En in die botsing van plichten moet altijd de liefde tot God en de liefde tot de naaste moet de voorkeur hebben en de voorrang krijgen. En dat heeft Rahab nou gedaan. Dit was geen leugentje om bestwil. Dit was niet zo van, nou ja, ik zeg het maar dat het zo is en dan ben ik er vanaf of zo. Nee, dit was een noodleugen. En dat is maar in heel aantal, klein aantal gevallen in het leven, is dat aan de orde. En dan moet gekozen worden voor de liefde tot God en de liefde tot de medemens. En dat heeft Rahab gedaan. Ze heeft gekozen voor de Heere. Ze heeft gekozen voor het volk van de Heere. Ze heeft door haar daden laten zien. Ik hoor nu niet meer bij die ongelovigen. Ik hoor bij dat gelovig volk. Ik hoor bij de God van dat volk. Ik hoor bij hem, de levende God. Rahab gerechtvaardigd uit haar werk. Snapt u het nou? Nou gemeente, we sluiten zo af samen. Je ziet, in Jericho had God al bijzondere dingen gedaan. In de eerste plaats was Rahab tot geloof gekomen. In de tweede plaats, de mensen van Jericho waren al verschrikt. De reputatie van God had de mensen al moedeloos gemaakt. God heeft daar in Jericho al alles gedaan wat nodig was voor Israël om hen te kunnen overwinnen. En zo zie je dus twee dingen. En dat zullen we in de komende tijd ook vaker ontdekken als we nog eens wat hoofdstukken van Jozua gaan bespreken met elkaar. Dat de Heere voor zijn volk strijdt. Dat hij de ingang in Kanaan gewoon geeft. Het mag ontvangen worden. Wat een bemoediging en troost. Het mag ontvangen worden. En wat we ook in dit gedeelte op het spoor komen, dat is dat de Heere een waarmaker is van zijn woord. Hij had het beloofd. Ik zal met u zijn. Ik zal dit land aan jullie geven. En hij maakt zijn beloften waar. En dat betekent ook een geweldige troost voor ons. We kunnen op die belofte van God aan. Er staan nog heel veel beloftes uit. We denken wel eens, zou er nog wat van komen? We kunnen op Gods belofte aan. We komen er nooit beschaamd mee uit, echt niet. De Heere, een waarmaker van zijn woord. Ook dat kunnen we ontdekken uit het gedeelte dat we zo samen hebben mogen overdenken. Jozua zond verkenners uit. En aan het einde van de verkenning mogen ze het ook zeggen tegen Jozua: de Heere heeft dat hele land in onze handen gegeven. Wat zal het een vreugde geweest zijn, denkt u niet? Een vreugde in Jozua's hart. Hij heeft het op dat moment mogen ervaren. Ja, hij is aan mijn zij. Ik kan dat land binnengaan. Ik kan mijn vijand overwinnen. Want als de Heere aan onze zijde is, wie zal dan tegen ons zijn? Amen. Wij samen danken en bidden. Ook vanmiddag had uw woord weer onderwijs voor ons, Heere. En wilt u geven dat we dat ook mochten opmerken. En dat we ook datgene wat we hoorden ook mogen toepassen op ons eigen hart en leven. Als het gaat om troost of als het gaat om vermaning. Heere, wij willen u vragen om uw zegen voor de week die vandaag begonnen is en morgen zijn voortzetting zal krijgen als u het geeft. Wilt u ons sterken bij ons werk als we daartoe geroepen zijn? Wilt u met ons gaan als we misschien op vakantie gaan, ons behoeden en bewaren? Wilt u ook zijn met al de gemeenteleden die op dit moment op vakantie zijn? Als ze misschien in de komende week weer terug willen komen, wil hen dan ook weer veilig geleiden. We bidden u, Heere, voor Alja en Ahmed die komende zaterdag elkaar hier in uw huis het jawoord zullen geven. Wilt u uw zegen aan hun huwelijk verbinden? Want daar is alles aan gelegen, zoals ze zelf ook beseft. Heer in de hemel, wilt u bij ons zijn? Wilt u ons gedenken in uw gunst en in uw genade? En als we u daarom bidden, dan beseffen we het. Dan kunnen we het alleen maar verwachten op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. We hebben niets in onszelf, maar mogen alles toch verwachten op grond van zijn volbrachte werk. Vergeef ook alles wat ons vandaag als gemeente in onze samenkomsten aankleefde en niet was tot uw eer. Heere, gedenk en zie ons aan alleen in hem, in die hoge priester, de Heere Jezus Christus, die altijd aan uw rechterhand is, om voor ons te bidden, pleitend te bidden en biddend te pleiten uit genade om zijnentwil. Amen. Psalm 108, vers 1 en 2 willen we tot slot samen gaan zingen. in vrede met u dragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam oproep. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.